Welkom bij Uit Beeld, de podcast waar wij, Cliff, Loek en Quirijn, elke aflevering elkaar onderwerpen aan onze grillen en een film bespreken waar we zelf misschien nooit op gekomen waren. Met deze aflevering Kung Fu Hustle uit 2004. We bespreken de relatie tussen Mo Lai Tao en de Looney Tunes, verpesten een ontelbare hoeveelheid Kantonese namen en we dwalen af naar andere films om nooit meer terug te keren. Vandaag bespreken we Kung Fu Hustle uit 2004. De film is geregisseerd door Stephen Chow met scenario van onder meer Stephen Chow, geproduceerd door onder andere Stephen Chow en in de hoofdrol niemand minder dan Stephen Chow. In de jaren 40 in Shanghai hopen de kruimeldieven Sing en Boon echte gangsters te worden. Niks loopt echter volgens plan en ze raken al snel verstrengeld in een episch conflict tussen de rebelse buurt Pigsty en de beruchte X-Gang. Loek, jij mocht voor de tweede keer een film uitkiezen voor deze aflevering. En dat is dus Kung Fu Hustle van Stephen Chow geworden. Waarom heb je gekozen voor de film?
Nou, dat is omdat we vorige keer natuurlijk The General hebben besproken. En dat was een film waar Cliff niet heel erg blij van werd bij zijn kijkervaring. En ik weet dat Cliff dat bij een andere film ook nog heeft, namelijk Kung Fu Hustle. Die heb ik namelijk ooit aan Cliff aangeraden en die heeft hij vervolgens afgezet. Heeft tegen mij gezegd, ik vond het helemaal niks. Maar ik wil echt heel graag dat Cliff deze film kijkt, dus daar heb ik hem op deze manier toe gedwongen.
Het is fijn dat je het doel van algoritmes breken nuttigt voor je eigen persoonlijke malefiede doeleinde in deze podcast.
Thanks, ik heb toch zeven van tijd.
Ja, je vakt ook alvast even mijn volgende vraag af. Natuurlijk of we hem al gezien hadden. Ik had hem nog niet gezien. Cliff, jij had dus een stuk hiervan.
Ik heb een deel gezien.
Gezien eerst.
Ik geloof, dit is al een paar jaar geleden. Ik geloof dat ik de eerste 10 minuten heb gezien.
Maar kun je die eerste 10 minuten eens omschrijven, Cliff? En ook hoe je dat dan vond toen of wanneer je hem afgezet hebt?
Nou, ik zat dus met een vriend thuis. We hadden een beetje een luie avond op de bank en we hadden zin in Een makkelijke film en iets van een actiecomedy. Dus ik dacht, ik heb de filmkenner in mijn kring. Dus dat was dan Luke. En ik kreeg terug Kung Fu Hustle. Het begint heel direct, abrupt, met een soort shot in een politiebureau. Maar alles ziet er meteen heel goedkoop uit. Iedereen staat stil en ja, wat is er aan de hand? En dan blijkt het te gaan om een gang die dat politiebureau volledig onder controle heeft. En het zet een soort gangster vibe neer in dat politiebureau en er zou een soort gevoel moeten zijn van de stakes zijn dat de politie volledig wordt gedomineerd door die gang en iemand komt heel stoer binnenlopen en die heeft duidelijk daar de macht en nou denk je oké, hier kan wel eens iets heftigs gaan gebeuren zo meteen, maar ondertussen ja, het ziet er wel een beetje wacky meteen uit en mensen schreeuwen een beetje tegen elkaar. Het heeft een beetje een gek gevoel. We wisten niet echt waar het nou heen ging. En dan gebeurt er verder eigenlijk niet echt iets in dat politiebureau. En dan loopt de gangster waar je denkt dat het over gaat, loopt dan weer naar buiten, de straat op. En dan komt meteen de nog grotere gangster tevoorschijn. En dan wordt de film ook meteen nog een stukje absurdistischer. Want alle deuren gaan dicht en het wordt wat mythischer van iedereen is bang. En dan komt de X-gang dus aanlopen. En dan denk je, oké, misschien gaat de Kung Fu dan nu beginnen. En dan komt hij met een soort heel leger. Het is heel Matrix-achtig. Allemaal mannen in pakken die dan zo op straat aankomen lopen. En dan begint inderdaad een eerste soort gevecht. Maar wij zaten er dan naar te kijken. En dan dachten van, het is ook, ziet er ook weer een beetje gek en cheapish uit. En we konden het ook niet helemaal volgen. En dan had dan iemand gewonnen. De X-gang, dat was blijkbaar de belangrijkste. Daar gaat het dan over. En daarna beginnen ze opeens een soort dansje te doen. Wat weer een compleet andere toon is. En wat ook nergens meer mee te maken heeft. En ja, dat gaf mij dan heel erg zo'n soort Bollywood gevoel. En ja, en toen waren we zo van, oké, wat gebeurt hier allemaal? Dit is te gek. Laat maar zitten. En toen hebben we hem afgezet.
En ben dus ook nog niet eens achtergekomen dat het een cold open was. Dus dat het verder ook echt bizar weinig te maken heeft met de rest van de film.
Nee, zover zijn we niet eens gekomen. Nee.
Want dat maakt het eigenlijk wel nog grappiger voor mij. Je hebt hem nu dus volledig moeten kijken.
Ik heb hem volledig gezien, ja.
En hoe ervaarde jij dat?
Ik denk dat ik er nog steeds dezelfde problemen mee heb als toen.
Dat zijn?
Ik kon gewoon de extreme goofiness en de rare shit ervan kon ik gewoon best slecht hebben. En heel veel dingen gewoon die dan grappig hadden moeten zijn, vond ik gewoon niet echt grappig. En ergens heb ik me wel, met andere dingen heb ik me toch wel vermaakt. Ik ben toch een beetje ambivalent over deze film. Ik heb me zeker beter vermaakt dan bijvoorbeeld bij The General. Maar...
Jammer.
Je hebt je doel niet bereikt, Lou. Ja, nee, ik denk dat voor mij een aantal leuke dingen in zaten. Maar ook, ja, voor mij voelde het dan te raar of te gek of zo.
Je gebruikt het woord raar heel vaak. Ik ben wel benieuwd wat je daarmee bedoelt. Dat comedy heeft vaak iets absurds. Natuurlijk het rare of het anders dan normale. Want er zit altijd wel iets absurds in. En verder in Kung Fu Hustle, er zit best wel veel straight slapstick in. Van oh, we gooien een mes, maar het mes breekt af en ik steek het per ongeluk in mijn vriend. Hoepsie. Het is wat dat betreft gewoon hetzelfde als Mr. Bean. Of denkt hard na over andere slapstick films en komt er niet onmiddellijk op. Maar op dat vlak vond ik het niet heel raar. Of althans, zeg maar, dat het raar is, hoeft niet af te doen aan de film. Dat kan het juist grappig maken, toch?
Nou ja, wat je zegt, Clift, over dat de comedy soms wat raar is, dat is ook wel echt een bewust ding. Iets wat ik tegenkwam tijdens het soort van research wat we gedaan hebben, is dat het Molai Tau is een comedy-stijl die in Hongkong cinema veel gebruikt is. En dat betekent eigenlijk dat er dingen gebeuren die met de logica die je tot dan toe kent in een film eigenlijk niet overeenkomen met wat je ziet. Dus nou, een voorbeeld waarvan ik niet 100% zeker weet of het Molai Tau is, maar wat daar wel een richting in geeft, is op een gegeven moment geeft de landlady, die zie je op een eerste verdieping van een gebouw de luiken dicht slaan, boos dat ze is, en echt een seconde later staat ze beneden. En dat geeft best een grappig effect, want ineens staat die vrouw er, die is onderdeel van het conflict. Maar dat komt niet overeen met hoe wij menselijke beweging kennen. Dus dat is een vorm van Molai Tau, maar er zit dus ook iets vervreemdends in.
Ja, ik denk dat je beschrijft misschien de stijl die mij dus tegenstaat, mm-hmm, daarin. En is dan bijvoorbeeld de scène die ik net beschreef, dus hoe de film begint met dat gevecht met de ex-gang en de gangsters die in de pakken rondlopen. En dan hebben ze net iedereen vermoord en daarna komt er een soort van gechoreografeerde dansscène met z'n twaalven. Dat slaat ook nergens op eigenlijk, want het zijn allemaal stoere gangsters die dan een gek dansje met een vrolijk muziekje eronder gaan doen. Ja. Is dat dan ook een voorbeeld?
Ja, nee, ik denk dat een voorbeeld is. Zoals gezegd, ik ben geen expert op het gebied van Molai Tau. Maar vooral, kijk, als je een film zou kijken als een La La Land, wat overduidelijk een musical is met dans, dan zou dit niet tegengesteld zijn met je verwachtingen en hoe je die wereld kent. Hierbij is dat wel het geval, dus ik denk dat ook een goed voorbeeld is. Ja.
Wat vond je vroeger als kind van Looney Tunes?
Ja, wel nice, denk ik. Een beetje vaag in mijn hoofd vooral. Nee, die kindherinneringen van Looney Tunes.
Maar ik snap de vraag wel. Ik heb het idee alsof mensen die comedy ervaren, dat die allemaal een beetje door dezelfde curve heen gaan naarmate je ouder wordt. En het is absoluut een ad hoc hypothese van je welste. Maar als je een klein kind bent, dan vind je het feit dat er een taart in iemands gezicht wordt gegooid, vind je het allergrappigste ding dat je ooit gezien in de wereld. En dan vervolgens word je een pretentieus adolescent en dan zeg je, ja nee, die slapstick humor, dat is niet voor mij. Ik vind alleen Brechtiaanse vervreemding, deconstructivistische stand-up interessant. En dan word je nog 5 jaar ouder en dan zie je weer iemand een taart in iemands gezicht gooien en denk je, dit is echt het allergrappigste dat ik ooit heb gezien en dit gaat nooit.
En waar sta je jij op dit spectrum en ik? Heb je daar nu...
Nou, ik ben me dus af aan het vragen of ik niet aan het einde van die staart aan het komen ben. Dat ik al mijn moeilijke comedy...
Je gaat full circle.
Dan kijk ik Kung Fu Hustle en dan zie ik iemand een mes in iemand anders steken per ongeluk. En dan denk ik, haha, dit is echt een van de grappigste dingen die ik in tijden heb gezien.
Het is voor mij heel erg hit en miss elke keer binnen de film. Dus die messcène vond ik dus wel leuk. Maar dat hij daarna moet wegrennen en dat je dan dat heel erg met CGI of geëdit hebben, dat die vrouw achter die gast aanrent met die soort Looney Tunes motor van benen. Die vind ik dan, ja, daar kan ik dan niks mee, zeg maar.
Ik denk dat Looney Tunes trouwens echt het perfecte voorbeeld van Molai Tau is. Want het tekenen van een tunnel op een berg door Coyote en dat Roadrunner daar vervolgens gewoon dan inderdaad die tunnel doorrent, is denk ik het perfecte voorbeeld.
Ik wil het haakje eigenlijk wel even gebruiken, want we hebben het natuurlijk over of het wel of niet binnen de beperkingen die de film op zichzelf legt over het universum werkt, zit. En ik dacht dus dat er op een gegeven moment een hele leuke lampshade in zat. En dat bleek uiteindelijk geen lampshade te zijn, maar een plot twist. En we hadden het recent ook over plot twist.
Wat is een lampshade?
Cliff's Cinema College.
Een lampshading is een instrument dat je als schrijver kan gebruiken om de lamp als het ware te lichten op een element van je script wat te te dubieus eigenlijk om aan te nemen. Als scenarist heb je natuurlijk, moet je op een gegeven moment bepaalde dingen gewoon neerzetten die in de echte wereld misschien niet zouden kunnen. En als kijker of lezer zet je dan je suspension of disbelief even opzij. Je koopt in. En soms als de schrijver denkt, hey, dit is te absurd of te raar, dan kun je het even toelichten in het script, dat de karakters bij wijze van even een knipoogje doen, van hey, we snappen dat dit niet helemaal werkt. En dan kun je verder. Je ziet het vrij vaak in superheldenfilms ook tegenwoordig, en in Marvelfilms. Te vaak zelfs, want je moet denk ik niet... Lampshade is een beetje ingewikkeld in de zin dat het kan leuk zijn als je het een beetje doet, maar als je het te veel doet, dan kun je de kijker ook uit de ervaring halen en komt het een beetje onzeker over je eigen script. En dat kan risicovol zijn. En dat is een lampshade.
Corijn, even, waarom geef jij dit college aan? Heet het Cliff Cinema College? Zou Cliff dan eigenlijk niet het...
Cliff Cinema College.
Een college over cinema.
Nu we allemaal enigszins weten wat lampshading is in de context van schrijven en film. De lampshade waar ik het over had, was het moment dat Singh, gespeeld door Steven Chow, de hoofdpersoon, heel snel herstelt nadat hij eigenlijk helemaal kapotgeslagen is. En dat zijn compaan tegen hem zegt zelfs, zo, jij herstelt wel heel erg snel. Weet je naar welk ziekenhuis je bent gegaan? En dan zegt Singh, nee, ik weet niet naar welk ziekenhuis ben gegaan. En dan is er nog een leuke grap dat zijn compaan ineens heel poëtisch wordt en zegt, soms is het misschien mooier om dingen te vergeten, want de pijn van herinnering zit te diep. En ik dacht dus dat gewoon een knipoog was van, oké, we weten dat dit niet de bedoeling is, maar het plot moet verder en hij moet even snel herstellen. Maar dat is het dus niet. Het is daadwerkelijk een plot twist. Namelijk, we komen er op een gegeven moment achter dat Singh de Chosen One is. En dat een van de dingen die hem de Chosen One maakt, is dat hij dusdanig kapot gemaakt kan worden en daarna ontiegelijk snel kan herstellen. En ik zou deze categoriseren in plot twists die de film slechter maken.
Oh, hot take alert. Waarom dan?
Nou, omdat ik vond het een leuke film, maar een van de dingen die ik een beetje interessant vind, is dat Singh lijkt niet echt de hoofdpersoon in zijn eigen plot te zijn. Het gros van het drama wordt gedreven door het conflict tussen de ex-gang en het dorp. En Singh wil bij de ex-gang en wordt daardoor ingezet op bepaalde momenten, maar zijn motivatie om de ex-gang lid te worden is niet echt een drijvende factor in het plot. En uiteindelijk lost hij het plot op, niet omdat hij hard getraind heeft of een bepaalde actie heeft ondernomen of iets geleerd heeft of veranderd is van opvattingen of gegroeid is of wat dan ook. Nee, hij wordt keihard in elkaar geslagen na een misvatting en dan blijkt hij toevallig de Chosen One te zijn en dan wint hij.
Het is een vrij plotselinge twist die niet echt is voorbereid.
En ik vroeg me ook af, ik weet niet of jullie ooit van de Pixar schrijfregels hebben gehoord?
Nee.
Nou, er is een schrijfster geweest van Pixar. Die heeft ooit op het internet een soort lijstje. Niet harde regels, maar een beetje behulpzame shorthand voor tijdens het schrijven opschrijven. En één daarvan vind ik wel een hele goede. En dat is coincidences to get into trouble are great. Coincidences to get out of trouble are a bad idea. Dus je mag toeval gebruiken. Toeval mag de karakters van je film of je boek in de problemen brengen. Maar toeval mag ze niet uit de problemen halen. En dat heeft die je bent de chosen one en iedereen is ineens sterk, riekt ook wel een beetje naar Deus Ex Machina. Oh ja, er was toch niet echt een probleem.
Oh, je beschrijft echt iets wat me inderdaad best wel stoort aan films. Vooral als je wordt gered door iets randoms en dat het dan niet zo realistisch voelt. Dan vind ik het altijd een beetje kut in een plot.
Ja, het is gewoon een cop-out van een scenarist.
Ik zei net dat we het over iets goeds gingen hebben. Luke, jij bent de meest gedoodverfde kandidaat hiervoor. Kun je even iets toelichten in Kung Fu Hustle? Of je denkt van, nou ja, dit is, ondanks al deze mindere attributen die we net hebben toegelicht, wat maakt dit wel de moeite waard?
Een ding wat deze film wel erg drijft is de actie. Er zit super wat actiechoreografie in. De choreograaf is ook een choreograaf die aan heel veel toffe dingen heeft meegewerkt. Zijn naam is Yang Wo-ping. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Die in de jaren 60 veel aan Hongkong actiefilms heeft gewerkt. Aan martial arts films. Maar ook onder andere aan een Crouching Tiger, Hidden Dragon. Was ook de choreograaf van The Matrix. In westerse films heeft hij veel gedaan. En je ziet ook wel invloeden vanuit The Matrix of referenties. Dus bijvoorbeeld vanuit The Matrix Reloaded heb je een scène waarin Neo met honderden Mr. Smith tegelijkertijd aan het vechten is. Waarbij een aerial shot zit. Dus je ziet het van boven. En je ziet de Mr. Smith alle kanten opvliegen. En Neo ze als een soort vliegen wegslaan. Zo zit er ook een scène hierin die heel vergelijkbaar gechoreografeerd is. Waarbij onze main character allemaal leden van de X-gang. Ook allemaal in pak aan het wegslaan is. Maar op veel kleinere schaal en veel echtere schaal zitten er ook allemaal verwijzingen naar... eerdere Bruce Lee films, dus dan heb je het meer over de jaren 80, waar het eigenlijk veel meer grounded manier van vechten is. Je ziet vooral bij de originele drie masters, bijvoorbeeld wanneer ze gezamenlijk gaan ze op een gegeven moment sparren. Omdat ze, ze zitten een soort onderling respect, zie je op een gegeven moment bij ze. Ze zijn een tijd lang zijn ze een soort sleeper agents, sleeper masters-achtige rol hebben ze. En dan komen ze zonder het van elkaar te weten opeens allemaal ten tonele als grote kung fu meesters. En... nadat dat gevecht is geweest, spreken ze naar elkaar uit van... hadden we dit maar geweten van elkaar, dan hadden we elkaar hierin kunnen vinden. En dan zie je ze heel cheeky als echt een kleine schooljochies die ze zijn... toch kijken van, zouden we niet toch wel even sparren? En dat ontstaat dan. Maar dat is dan weer een veel menselijke en veel meer martial arts-achtige manier... van die choreografie in beeld blijven brengen. Maar op een later moment worden er weer mensen door deuren heen gegooid en vliegen er in mensen honderden meters de lucht in. Zeg maar, het gaat heel erg alle kanten uit. En het zijn super grote en epische vechtscènes tot op bepaalde momenten. Maar die choreografie maakt het wel. Het houdt het heel duidelijk wat er aan de hand is. En het houdt het ook gewoon. Al die extreme mooi in balans, vind ik. Dus het is echt wel heel knap in beeld gegeven wat dat betreft.
Ja, ik vind het leuk dat je die scène highlight met de drie meesters vlak voordat ze verbannen zijn. En dan staat van, zullen we nog even sparren? Oh nee, we hebben geen tijd. En dan draaien ze allemaal om. En dan staan ze natuurlijk ook in een perfecte driehoek. Allemaal met hun wapen van keus. Want ze hebben natuurlijk allemaal een handelsmerk. De een een speer, geloof ik. De andere ring om zijn arm. En een iemand een waaier of nog iets. En dan draaien ze inderdaad toch nog om. En dan ineens, out of nowhere, verrassen ze allemaal elkaar. Maar ze denken dus ook allemaal hetzelfde. En dit, we hadden het in een vorige aflevering over tropes versus clichés. En dit vind ik dus zo'n heel mooi gebruik van een trope. Het is een motief wat heel vaak voorkomt natuurlijk. Van, je wil de kung fu meesters zijn op zoek naar iemand die hun echte vaardigheden kan testen. En ze hebben respect voor hun gelijken. En dat respect doe je door in gevechten elkaar een beetje af te troeven. Maar ze doen het met heel veel overtuiging. Het wordt heel goed verkocht. Je zei net inderdaad heel cheeky. Ze kijken allemaal ook een beetje ondeugend van, ze verkopen het heel erg. En dat laat het heel erg werken. Ook inderdaad omdat de choreografie erna goed gedaan is. Veel wordt ook in hetzelfde shot gedaan. Dus je hebt niet die cop-out van, iemand beweegt een arm. Knip, 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 knip. Iemand ligt op de grond. Nee, deze mannen hebben daadwerkelijk moeten springen en trappen en draaien en dingen. Misschien met een touwtje, zeker. Wat assistentie, maar het is ook fysiek indrukwekkend.
Kunnen al deze acteurs ook... Zijn die allemaal getrainde martial arts mensen? Is dat een beetje het gegeven bij kung fu films? Of is dat toch de CGI die je daar ziet in deze film?
Ik vond me wel af of Steven Chow six-pack CGI was, inderdaad.
Ik dacht... Geen idee. Ik vond het ook een wow.
Er worden namelijk een paar grappen in het begin ook gemaakt. Maar dat vind ik ook een hele grappige scène overigens. Waar Steven Chow als Singh, die doet zich voor als een gangster, maar die is het nog niet. En die probeert dan heel tof te doen. Die zegt van, ik ben een zieke vechter hoor. Kom maar, ik vecht wel met iemand. En dan gaat iedereen om hem heen staan. En dan probeert hij steeds de persoon uit te zoeken die het minst intimiderend overkomt. Maar dan zegt hij, jij daar, die hele kleine verdwijnen. En dan staat die persoon op en die blijkt 2,5, 3 meter lang te zijn ge-CGI'd. Of dan, oh nee, jij ziet er te zwak uit. Je bent niet mijn eer waard. Wat dacht je van jij? En dan denkt hij iemand heel ouds te zoeken. Maar die oude man heeft dan een soort ge-CGI'd, super ripped borstkas en sixpack. Dus op zich, er was al een precedent gezet voor met CGI lichamen bewerken. Dus op het moment dat Steven Chow aan het eind van de film als kung fu meester zijn shirt uitdoet en er wel zeer, zeer geboetseerd uitziet. Want voor zover ik weet heeft Steven Chow geen martial arts geschiedenis. Hij is geloof ik gewoon de rangen van tv en film opgewerkt als producer. Dan kun je natuurlijk ook in je hobbyleven kung fu doen. Weten jullie daar meer over?
Ik ging wat lezen over deze film. Dat Steven Chow, die is en de hoofdpersoon in deze film speelt hij. Maar hij is ook de schrijver en ook de regisseur.
En de producer.
En de producer.
En waarschijnlijk best boy.
Best boy.
En de gaffer inderdaad. Ja. En second make-up assistant.
En ja, het is gewoon een sprookjesverhaal hoe die man zich heeft opgewerkt door de hele filmindustrie. Echt als extra beginnen ergens en dan als hulpje daar. En dan een slappe tv-serie doen voor 2 seizoenen, volgens mij. En langzaam maar zeker zag je daar een soort ontwikkeling in. Dat zijn altijd wel mooie verhalen als je iemands carrière terugkijkt. En ja, er zijn ook heel veel grote filmlegendes, volgens mij, die deze film heel hoog hebben zitten, om een of andere reden.
Ja, want het is inderdaad, hij heeft uiteindelijk nu, op het moment dat hij deze film maakte, heeft hij denk ik genoeg clout en geld om zijn visie te maken. En deze film, nou ja, gezien ook alle verantwoordelijkheden die hij voor zich neemt, is dit, lijkt zijn visie te zijn. Het is dan jammer voor jou dat zijn ultieme visie waar hij naartoe gewerkt heeft niet helemaal jouw jam is, om het beleefd uit te drukken. Maar Bill Murray heeft, geloof ik, de greatest achievement in modern comedy of iets in die trant genoemd.
James Gunn heeft het zelfs de best movie ever made genoemd. James Gunn, you be you. Okay.
De vetpot.
En dan is het nu tijd voor de vetpot, waarin wij jou vertellen welke films je nog meer vet zou kunnen vinden als je deze film vet vond. En welke dingen er aan die films eigenlijk allemaal heel vet zijn.
Cliff, jij vond deze film niet zo vet, maar stel dat er mensen zijn die deze film hebben gekeken en hem wel vet vonden. Wat zou je deze mensen aanraden waarvan jij denkt dat zij het ook vet vinden?
Ja, ik wil hem net iets anders insteken dan zo. Ik denk dat deze film op een manier niet zo toegankelijk is voor mensen. In ieder geval voor mij en voor mensen aan wie ik zou moeten denken, aan wie ik een film zou moeten raden. En dan als je een iets toegankelijkere actiefilm comedy zou willen kijken die wat dichterbij staat, dan zou ik Hot Fuzz aanraden van Edgar Wright. Die heeft heel erg Britse humor, maar heeft wel ook een beetje dat absurdistische gekke. Die vind ik gewoon heel tof.
Ja, goede film, goede keuze. Luke?
Nou, wat een toeval. Ik heb ook een Edgar Wright film die ik wel vet zou vinden, die ik mensen zou aan.
Is het ook Hot Fuzz?
Het is niet ook Hot Fuzz.
Okay, dat is dan wel weer fijn voor het format.
Ja, precies. Dat werkt dan nog net iets beter. Nee, het is Scott Pilgrim versus the World. Ook omdat er wel echt heel veel vechtscènes in zitten. Die heel erg over de top zijn, waarin mensen allemaal rondvliegen, alle kanten uit. En er allemaal gekke elementen in zitten die eigenlijk niet met de logica van de wereld daarin passen. Maar dan opeens toch binnen de film wel passen en daarmee voor comedy zorgen. Maar dan in een heel erg wester sausje en ook nog met een gamelaag eroverheen. En een vallende telefoon, die hoort er ook bij.
En dan mag ik hem ook nog afmaken.
Ja, Karijn, ik ben zo benieuwd. Wat zou jij vet vinden en wat je vet graag aan mensen aanraadt die deze film vet vonden?
Nou, je kent mij natuurlijk heel goed. Ik vind het sowieso, ik ben iemand die vet vaak vet veel dingen aanraadt aan mensen die ik vet vind, waarvan ik denk dat zij het ook vet vinden. Want dat vind ik gewoon vet
van je.
Dank je. En ik denk dat ik het Wuxia-haakje ga doen. Dus als je een man die naar de hemel werd geschopt en vervolgens weer naar beneden viel door de stratosfeer heen vet vond, of eigenlijk elke scène waarin iemand aan een onzichtbaar koord trappelend door de lucht heen vliegt voordat er een trap uitkomt, dan kan ik de films van Zhang Yimou aanraden. Bijvoorbeeld House of Flying Daggers of Hero. Daar zit heel veel van dit soort actie in. Heel erg gestileerd. Iets meer een drama, fantasy, historisch verhaal. Maar als je vibes goed ging, sorry, als je het vet vond wat er gebeurde in Kung Fu Hustle, dan vind je dat misschien ook wel vet.
Dankjewel.
Luke, je hebt het wel eens over films die weten wat ze zijn. En dat gebruik jij vaak in een positieve zin van het woord. Dus deze film weet heel goed wat het is en daarom komt het uit de verf. Of deze film weet niet heel goed wat het is en daardoor werkt het niet voor mij. Ik vind dit een hele interessante term, daar wil ik het even over hebben. Omdat aan de ene kant heb ik het idee dat ik heel erg goed snap wat je bedoelt. En aan de andere kant vind ik het ook een hele laffe manier van een film analyseren. Omdat het een beetje een self-fulfilling prophecy is van, omdat het werkt, weet het heel goed wat het is. En het weet heel goed wat het is omdat het werkt. En het werkt niet omdat het niet goed weet wat het is. En kun je een beetje toelichten waar op die schaal Kung Fu Hustle valt en waarom?
Ja, dat kan ik denken. Ik denk dat Kung Fu Hustle voor mijn gevoel best goed weet wat het is. Ik denk niet dat de term die ik gebruik precies. Voor mij is het altijd meer dat de film weet wat hij wil zijn en ook niet meer probeert te zijn dan dat.
Okay.
En zodra een film meer probeert te zijn dan dat het eigenlijk is, daar heb ik moeite mee. Maar je doet me nu wel een beetje reflecteren op want ik grade films heel vaak op deze manier. Want een film mag heel simpel en klein zijn. En dat kan hem juist heel goed maken als het ook niet meer probeert te zijn. Maar misschien is dat ook wel heel erg mijn ervaring van wat een film dan is of wil zijn. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling van de maker kan zijn geweest.
Ja, maar ik snap het wel. Ik snap echt precies dat soort dingen. Ik snap precies wat je bedoelt.
Ja.
En ik zit heel vaak bij een film en dan denk ik, dit...
Maar ik snap nu minder wat ik bedoel door dit verhaal.
Dat je wat, als dan in Kung Fu Hustle zou willen zeggen, wat ik inderdaad aangenaam vind aan Kung Fu Hustle is, het is heel erg cheesy, het is heel erg campy, het neemt zichzelf niet te serieus, het leunt heel erg op en in de tropes van het genre, maar wat je zegt, voor mijn gevoel pretendeert het niet meer dan dat te zijn. En als het een soort hele moeilijke statement probeerde te maken over, weet ik wat, de verhoudingen van landlords en landladies in China, dan had dat misschien inderdaad gestoord. Ja. Maar als ik dat zo hardop zeg, dan klinkt het ook een beetje alsof ik Steven Chow vertel wat hij wel en niet mag maken. Dat vind ik er dan ook weer moeilijk aan.
Maar het gaat toch gewoon om dat als Steven Chow die andere film had gemaakt, dan was het minder een film voor jou geweest. Dat is niet dat Steven Chow dan niet mag doen.
Maar dan is het dus niet dat de film weet wat het wil zijn.
Oké, maar misschien is het dan toch wel wat de film is voor mij.
Ja.
Dat is makkelijk, hè? Dan betrek ik het op mezelf en dan is het niet meer een statement, maar gewoon weer een beetje een
soort. Ik wil best een statement maken. Ik ben dus laatst naar The Substance gegaan in de bios. En ik vind The Substance het archetypische voorbeeld van, sterker nog, ik zou het nog specifieker willen zeggen, The Substance wil twee films zijn tegelijkertijd. En omdat het twee films tegelijkertijd wil zijn, is het, in mijn mening, een hele slechte film.
Ja, nee, ben ik met je eens. Ik ben weggelopen bij The Substance. Wel ook omdat ik de laatste pond moest halen. Maar ik ben 20 minuten voor tijd ongeveer weggegaan. En ik heb daar echt geen spijt van.
Je hebt niks gemist. Nee,
precies. Nee, ja, ik voel dit inderdaad heel erg. Maar The Substance zou, als je het helemaal reduceert tot wat het eigenlijk in de kern zou moeten zijn, zou het een hele goede film kunnen zijn. Maak er een anderhalf uur durende body horror van. En haal wat elementen die gewoon wat minder goed werken, haal die weg. En laat het niet de hele discussie van, de positie van vrouwen in dat medialandschap en hoe ze daarin neergezet worden en daar een soort kritiek op, terwijl het dat dan niet op een juiste manier doet. Als je dat dan eruit haalt, dan is het een veel betere film.
Maar ja, bij The Substance, het is best wel, dat zijn dan vaak best wel films die dan een boodschap hebben of dan die je iets willen meegeven of leren. Dus dan in dit geval dan over inderdaad de positie van hoe vrouwen zich moeten gedragen of eruit moeten zien. En dat, ja, misschien ligt daar dan een beetje het pijnpunt, dat soms films heel graag of op een bepaalde manier zichzelf te serieus willen nemen, of dus je heel graag iets bij willen brengen. En dat misschien Luke dan ook toch om een andere reden films kijkt. En ook gewoon ook voor entertainment.
Nou, ik denk dat Corijn zegt dat een heel goed punt is. Deze film, een film als The Substance wil twee films zijn. En ik denk wat je daardoor ook heel snel krijgt is dat, zo'n Substance duurt volgens mij ook 2,5 uur of zo. Dat is veel te lang. Die film moet niet zo lang zijn. Maar ja, dat is het resultaat als je zoveel wil vertellen in één film. Maak er twee losse films van en doe ze allebei goed. En dan heb je denk ik één hele vette leuke body horror en één film die misschien wat minder interessant is. Omdat hetgeen wat ze inderdaad je willen leren ook gewoon wel beter verteld is in andere films.
Ja, het ligt er daar ook echt super bij The Substance. Wat bij mij een beetje tegenstond, is dat het ligt er zo dik bovenop dat ik mij dan weer niet zo serieus voelde genomen van dat het allemaal zo voorgekoud was.
Ja,
maar ik ben wel benieuwd welke twee films zou het dan moeten zijn volgens jou?
Nou, dat is dus misschien om het ook een beetje terug naar Kung Fu Hustle te brengen. Kung Fu Hustle weet dat het campy en cheesy is en doet alleen campy en cheesy dingen. Dus als je de campy en cheesy dingen ziet, dan denk je, ah, dat past binnen deze film. En The Substance wil zowel, voor zover ik hem ervaarde, wil zowel een 90 minuten lange campy body horror zijn met, laten we veel duidelijk zijn, hele goede gore, een hele goede special effects en hele sterke performances van Demi Moore en Margaret Qualley. En tegelijkertijd wil het inderdaad een veel serieuzer drama zijn over... Nou, jullie beschrijven een beetje hoe het een vrouw eruit moet zien. Ik zit een beetje meer als dat wat er... Je waarde als vrouw naarmate je ouder wordt in een medialandschap dat vooral het uiterlijk van vrouwen benadrukt. Maar inderdaad, je moet dus beide van die films in dezelfde film hebben. Dus het duurt ontiegelijk lang, waardoor het gewoon bij vlagen echt saai is. En een film mag goed zijn en een film mag slecht zijn. Maar een film mag niet saai zijn. Dat is toch wel de hoofdzonde. Mm-hmm. En dat Kung Fu Hustle duurt niet langer dan, volgens mij, als je de credits eraf knipt, is het 90 minuten on the dot zo ongeveer. Ja. En het moet ook niet heel veel langer zijn dan dat. Want tegen die tijd is er al iemand de straatsfeer in geschopt. Ben je er ook wel klaar mee? Heb je genoeg actiecomedy gezien? Er zit niet genoeg diepte in Kung Fu Hustle om langer dan dat bezig te zijn. Dus dat zou ik dan misschien willen scharen onder dat het weet wat het wil zijn.
Ja. Oké, mag ik een beetje inhaken op een discussie die dan we ook hiervoor hadden met over bijvoorbeeld Kung Fu Hustle, dat ik dan zei van ja, er zit een beetje iets raars aan en iets absurd. Ja, mensen met wie ik het over de Substance heb gehad, buiten. Zeg maar, ik denk dat daar een beetje een soort parallel zit aan. Best veel mensen vinden de Substance dus ook een vrij schokkende, hele heftige, rare film. En ik merk dat bijvoorbeeld hier in dit gesprek, dat ja, jullie er bijvoorbeeld veel minder moeite mee hebben met bijvoorbeeld de raarheid van de Substance of de schokkendheid van de Substance, maar ook veel minder moeite hebben met de raarheid van Kung Fu Hustle. En ja, er zit een soort van toegankelijkheid waar ik het net over had, wat mensen dan bijvoorbeeld de Substance heel goed ontvangen ook, omdat ja, maar ook door die schokkendheid. Wat ja, hoe komt het dan dat jullie het dan bijvoorbeeld toch iets minder schokkend ervaren ook, dat gedeelte?
Omdat het denk ik inderdaad het probleem, of het interessante, om het misschien wat neutraler te zeggen, aan raar, is dat raar is geen absolute term. Raar is relatief ten opzichte van een norm. Raar is dat wat afwijkt van wat je al eerder gezien hebt. En omdat horror natuurlijk, en body horror specifiek, een vrij niche genre is, hebben heel veel mensen nog nooit zo'n film gezien. En dan kijken ze hun eerste body horror film. En dan is dat heel schokkend. De eerste keer dat je een naald heel close-up zo in een lichaam ziet gaan met allemaal pus die eruit komt en dat soort dingen. Maar dat is op zich een shot die, als je wel body horror films hebt gezien, heel vaak voorkomt. Er zit ook een scène in waar, niet om tijd over de Substance te hebben, maar waar zij dan heel erg ranzig gaat eten en dergelijke. En ik zat ook van, ja, we weten inmiddels wel dat als je een close-up maakt van iemand die aan het eten is, dat er ranziger en viezer en zweteriger uitziet dan dat je denkt. Dat eten gewoon een beetje gross is. Dat is voor mij al een beetje... Wat dat betreft hebben Luke en ik misschien eerder tegenovergestelde probleem, wat recensenten soms ook beschuldigd van worden. Namelijk dat je een soort weirdness bias hebt. Right? Omdat je al zoveel actiefilms hebt gezien. Als je iets laat zien wat ook maar enigszins anders is, dan is dat al gelijk... Je gaat dan gelijk een beetje op je stoel zitten van, oeh, dit is nieuw. Waardoor je misschien denkt, oh, dit is goed.
Ja. Ik ben dus een normie.
Nou, maar, maar dat is het dus niet helemaal. Want als je kijkt, bijvoorbeeld The Substance heeft in Cannes, heeft het echt een 10 minuten lang durende staande ovatie gekregen nadat die film daar vertoond is.
Ook de recensenten zijn het met ons oneens, ja.
Ja, precies. Dus het is niet alleen maar dat je het gewoon gewend bent om dat soort dingen al te zien. En dat je alleen maar op zoek bent naar dingen die heel erg afwijken van je norm. Aan de andere kant moet ik wel weer zeggen, om even terug te grijpen op de film waar we het eigenlijk over hebben. Kung Fu Hustle. Dat was voor mij wel waarom Kung Fu Hustle in eerste instantie zo aangreep. Omdat het iets voor mij iets nieuws was op dat moment toen ik hem voor het eerst zag. Ik had nog nooit zo'n soort martial arts film of überhaupt zo'n soort film gezien. En dat was wat mij er heel erg in aantrok. Dus er zit denk ik een kern van waarheid in. Maar nou ja, misschien specifiek over de Substance gaat het niet helemaal op.
Nee, het is een heuristiek. Ik bedoel gewoon meer omdat we het nu heel veel hebben over raar. En of raar goed is, of raar slecht is, of raar Cliff van de film afzet. Cliff zet een film uit, want hij is raar. En ik ben iemand die blijkbaar als een film raar is, denk ik, oh, dit is interessant. Ik wil het wel zien. Dat is een andere... Wat raar is, is inderdaad heel relatief ten opzichte van de films die je geconsumeerd hebt. En
Ja, en raar hoeft ook gewoon niet per se te werken. Dus het is niet dat raar per definitie, althans voor mij, zorgt dat ik een film dan opeens goed of interessant vind. Ik heb onlangs een nieuwe Nicolas Cage film Long Legs gezien. Ik weet niet of een van jullie die gezien heeft. Ik zie onze producers een hand omhoog doen. Lekker bezig, Serge. Maar daarin is Nicolas Cage is een heel raar karakter. Maar dat voegt verder niet zo heel veel toe. De film werkt gewoon als geheel niet zo heel goed. En dan prikkelt het daarmee ook niet genoeg.
Ja, en ook nog meer films die meer willen zijn, of die niet weten wat het is dat ze willen zijn, hoeft ook niet altijd met een statement of raar te zijn. Ik vind The Wolf of Wall Street, vind ik ook altijd een archetypisch voorbeeld van misschien mijn eerdere definitie van een film die niet weet wat het is. Mm-hmm. Want dat denkt Scorsese denkt dat dat een heel interessant drama en reflectie is over het een of andere financiële vent. En dat is niet. Het is de masturbatoire fantasie van een oplichter. Gemaakt voor andere jonge mannen om zich over te masturberen. En een kutfilm. ik weet niet, ik wacht even een teken over de Wolf of Wall Street erin gooien. Ga verder met het verhaal.
Ja, maar de andere kant op wat je net zei over de substance, dat het saai was en dat een film niet saai moet zijn. Ik denk dat dat dus ook niet per se op hoeft te gaan. Een film mag best, quote-unquote, saai zijn. Zoals bijvoorbeeld Perfect Days. Perfect Days vond ik totaal geen saaie film, maar ik denk dat dat een film is die je heel makkelijk als saai kunt ervaren. Maar dat is een film die is heel erg klein. Er gebeurt eigenlijk heel erg weinig in. Maar het is een film die ook niet heel veel hoeft en probeert te doen.
Ja, je hebt sowieso gelijk natuurlijk dat ik zeg moeten, maar niks moet. Dat is het leuke van kunst. Je mag alles maken wat je wil. En ik denk ook dat ik met saai niet per se bedoel, er gebeurt weinig. Want er gebeurt bijvoorbeeld heel veel in The Substance. En de saaiste scènes in The Substance vond ik de hele extended vechtscènes en dergelijke bijvoorbeeld. Het is niet saai omdat er niks gebeurt op het scherm. Het is saai omdat ik gewoon niet zo geïnvesteerd ben in wat er gebeurt. En ja, of misschien al weet. Het boeit me gewoon niet. Inderdaad, terwijl inderdaad in Perfect Days gebeurt heel weinig. Maar ik was heel erg geïnvesteerd in
Perfect Days echt geweldig.
Shout-out Wim Wenders. Wie wist dat hij films kon maken?
Ja, toch.
Up-and-coming Wim Wenders.
En als je het omdraait naar van wie de film maakt. En een film die dus zelf weet wat die is of wat voor doel die heeft. Maar dan omdraait naar de kijker die een bepaalde verwachting heeft bij een film, of die denkt te weten welke film die gaat kijken, maar dat er misschien een andere film is, een soort verwachting. Ik denk dat bijvoorbeeld dat daar ergens de eerste keer dat ik Kung Fu Hustle keek, misschien een oorzaak zat van een probleem. Zeg maar
oké, welke film verwachtte jij toen je voor de eerste keer Kung Fu Hustle ging kijken, en welke film kreeg je? Waar zat dat verschil tussenin dan voor?
Ik denk dat ik een stuk meer vanilla westers iets had verwacht. Wat ik al meer kende of zo.
21 Jump Street.
Ja. Dat was de film die ik zocht op dat moment, denk ik. Ja.
Had ik die aan moeten raden. Had dan laten weten dat je 21 Jump Street wilde kijken. Dan had ik gezegd dat je 21 Jump Street moest kijken.
Ja. Want ik, ja.
Of 22 Jump Street als je dan alleen 21 Jump Street had gezien. Ja.
Zien we hier dan ook gelijk de valkuil van onze doorbreek door de filterbubbel missie? Dat als je daadwerkelijk door de filterbubbel heen breekt en iets aanraadt wat niet is wat je verwacht, dat je het dan afzet na 10 minuten? En of moet je dan, of is, was je ook niet, nou, was het meer dat je niet in de stemming was om iets nieuws?
Maar als je die context hebt van, oh ja, we doorbreken iets en proberen eens iets nieuws. Nou, dan zit je er misschien ook anders in. En ik zat er nu ook anders in en ik heb me beter vermaakt dan die 10 minuten toen.
Maar high bar to.
Nee, maar dus ja, misschien is de hoe je erin staat of zo wel.
Ik denk voor mij, in mijn omgeving word ik gezien als een notoire spoiler ontloper.
Averse persoon.
Ja, laten we het op die manier noemen inderdaad. En dat is dus ook echt om deze reden. Ik wil zo verwachtingloos mogelijk een film ingaan, zodat ik ook niet en een soort van confirmation bias krijg met de dingen die ik denk te gaan zien. En dat, oh ja, dit past inderdaad wel binnen dat beeld. Maar dat het ook niet teleurgesteld wordt als ik dat niet krijg. Ik wil juist soort van op die manier mijn eigen ervaring van die film hebben, zonder dat die beïnvloed wordt door en mijn eigen verwachtingen, maar ook verwachtingen en ervaringen van de mensen om me heen. Dus dat is denk ik, als je dus buiten je filterbubbel zou gaan en je gaat daar echt verwachtingloos in. Ik vind dat juist de fijnste manier om een film te kijken.
Ja, absoluut. Wat ik nu meestal doe met bijvoorbeeld nieuwe films in de bios, zodra ik besloten heb dat ik hem ga kijken, dan stop ik met informatie vergaren over de film. Wat ook toch een beetje gerelateerd aan dit punt met blanco een film ingaan. Je neemt ook toch wel iets, je interne kennis mee van films die je ooit eerder hebt gezien, of je nou blanco die film ingaat of niet. En dan voor Kung Fu Hustle, dan kom ik ook weer een beetje uit met
wat de discussie die we hadden over bijvoorbeeld The General, dat heb je veel nodig om deze film te kijken, zeg maar. Want alle references die erin zitten, of de nieuwigheid ten opzichte van andere actie- of kung fu films. Mijn take is dat het een stap te ver is misschien voor iemand die nog nooit zo'n film heeft gezien. Zeg maar. Omdat je kan dan de nieuwigheid ervan niet, of wat bij elkaar komt ervan, niet waarderen.
Ik ben het daar denk ik niet mee eens. Want ik denk, wat we wel eerder deze aflevering hebben aangehaald, zijn de Looney Tunes. Voor mijn gevoel is dit eigenlijk de Looney Tunes in een live-action martial arts sausje. En toen ik 5 jaar oud was, vond ik de Looney Tunes geweldig. Alleen had ik niet daarvoor kennis nog voor. En ik denk inderdaad, er zitten referenties in deze film die als je ze herkent en kent, dan dragen ze wat bij aan je filmervaring. En misschien als je ze echt niet kent, zoals bijvoorbeeld de liftbloedscène uit The Shining, die hier heel duidelijk gerefereerd werd, dan zijn ze soms een beetje vervreemdend. Maar je hebt het niet nodig om deze film te waarderen.
Dan zijn we denk ik bij een natuurlijk einde aangekomen, want we praten al enige tijd over andere dingen dan Kung Fu Hustle. Hartstikke leuk dat dat mogen zijn. En dan rust ons nog één puntje op de agenda. En dat is dat Cliff, jij mag voor de volgende aflevering kiezen wat wij moeten kijken. Dus je kan revanche nemen op Luke.
Eindelijk. De volgende film wordt Stalker uit 1979 van Andrei Tarkovsky.
Yes, vet. Bedankt voor het luisteren naar Uit Beeld. Heb je een vraag, kritiek, correctie, suggestie of is je gewoon wat opgevallen? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar uitbeeldpodcast@gmail.com. We lezen alles wat jullie sturen en beantwoorden zoveel als ons lukt. Tot de volgende keer!